Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work. Met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Yes, goedemorgen. Daar zijn we weer. BusinessWise Experts Rethinking Work. Marieke, hoe is het?
Heel goed.
Ja, lekker weekend gehad?
Heerlijk weekend. Wat minder van het weer.
Wat minder van het weer, inderdaad. Maar wat doe je in een weekend? Gemiddeld, wat deed je afgelopen weekend?
Ja, ik heb kinderen, dus wij zijn vooral druk met leuke dingen doen met de kinderen.
Kijk, non-tech activiteit. Het bestaat nog anno 2024. Maar goed, even goed gaan we het hebben over AI, dit eerste half uur.
Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, en BusinessWise Experts Rethinking Work hebben het over mens, werk, arbeid. En vragen we ons af, kan of moet het anders? Het moet voor mijn gevoel sowieso anders als het gaat om het schermgebruik van mijn kindertjes. Ik weet, Marieke, jij hebt ook kinderen. Mijne zijn pubers, die van jou zijn iets jonger volgens mij. Maar heeft de schermverslaving al toegeslagen?
Nou, bijna. Maar we zijn er heel strak op.
Kijk, want?
Een half uur.
Want?
Ja, uiteindelijk wil je toch wat het beste is voor je kind. En niet te veel achter een scherm is heel erg belangrijk volgens mij. Dus wij hebben een timer gezet, echt voor alle kinderen. Een half uur op het scherm, punt.
Ik zou zeggen, hou dat vast.
Nou, en tegelijkertijd, ik ben benieuwd.
Veel sterkte ermee. Want het is in mijn beleving een soort opium. Een soort alles overwoekerend iets wat initiatief een beetje uit de hand slaat. En dat overwoekerende, dat overweldigende, dat is ook een beetje het thema van dit eerste half uur. We gaan het namelijk hebben over AI. En onze gast van vandaag, die zit erop. Voormalig tech-ondernemer, tegenwoordig spreker, tech-expert, durf ik hem te noemen. En hij heeft net een boek uit. AI voorbij de hype. Ontdek hoe het echt zit met kunstmatige intelligentie. Met stip binnen op 1 in de managementboek top 100. Aaron Meerk, welkom. Wat fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En dat boek dus met stip op 1. Is het dan omdat het zo'n hype is? Of omdat jij zulke goede boeken schrijft?
Jeetje, ja, dat lokt wel echt een heel erg Louis van Gaal-achtig antwoord uit, hè?
Ja.
Laten we het op de hype houden.
Ja, precies. Ah, ja, het is ook heel flauw van mij. Een valse tegenstelling poneren hier.
Maar met stip op 1, maar hij is nog niet uit, toch?
Nee, dus dit zijn pre-orders.
Wow.
Ja. Kijk eens.
Ja. Ja, het zou erop kunnen wijzen dat AI misschien wel een hype zou kunnen zijn.
Ja. Tegelijkertijd, het belooft wel wat, hè, dit boek. Want ontdek hoe het echt zit met kunstmatige intelligentie. Dat vind ik wel een bold statement, Aaron.
Ja, nou dat is misschien ook wel nodig. Want wat hoor je in de media? Vooral de positieve kanten over kunstmatige intelligentie. Met deze tools word je productiever. Dit kan je er allemaal mee doen. Dat is best een eenzijdig verhaal. En de zorgen die er worden geuit in het publieke debat, in de media, die gaan vaak over dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Dus ik denk dat het debat, het publiek beter verdient. En daarom ben ik in de pen geklommen. Want ik werd een beetje ongelukkig over wat ik allemaal hoorde over AI.
Oh ja, wat kun je er één ding uitlichten waarvan je echt zegt, van, daar word ik echt ongelukkig van?
Nou ja, er zijn een paar dingen. Het eerste is dat we allemaal werkloos zouden worden door kunstmatige intelligentie. Ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. Sterker nog, de voorspellingen zijn dat er juist meer banen bij komen.
In dat geval wil ik dan meteen even, ga ik je een stelling voorleggen. Want we hebben het 2-3 afleveringen eerder ook over AI gehad. Hè? En er zijn in mijn beleving, als ik het een beetje zou lezen, er 3 scenario's. Scenario 1 is, hè, qua banen, arbeidsmarkt, er verandert weinig. Maar we worden alleen wat productiever door al die mooie tools. Scenario 2 is, er verdwijnen veel banen. Maar er komen er ook heel veel voor terug. En scenario 3 is, AI gaat huishouden, kaalslag, banen verdwijnen. En daar zitten we dan met z'n allen. Als ik jou dan, welk scenario acht jij dan het meest waarschijnlijk van die 3?
Ja, dus dat eerste verhaal dat er niet zoveel verandert, dat is het sceptische. Het derde is misschien iets te veel in die hype mee. Maar ik denk het tweede, dat er heel veel banen verdwijnen en heel veel banen bijkomen, dat is een historische constante. Dat was ook bij de uitvinding van de computer, van het internet. En dat kunnen we ook verwachten van AI.
Oké. Want
nummertje 2 dus.
Nummertje 2 inderdaad. Die stelling heb ik onlangs ook voorgelegd. En toen hadden we Job van den Berg te gast. Een collega van Remy Gieling, ook AI-expert. Die dacht van het is 1 met wel zo dat banen heel erg gaan veranderen. Maar we hadden ook Aragorn Meulendijks te gast. Futurist. En die zei dit.
World Economic Forum heeft gezegd, we gaan 83 miljoen banen verliezen over de komende 5 jaar. Dus dat is tussen nu en 2021. Maar netto maar 14 miljoen, want we krijgen nieuwe banen zoals prompt engineers. Nou, dat is natuurlijk complete onzin. Want als we bedenken dat deze artificial intelligence 2 jaar geleden nog niet eens bestond. En dat we dus in 2 jaar zijn gegaan van modellen die niet bestonden naar modellen die zeg maar kunnen helpen met boeken schrijven, kaf te maken, analyse kunnen doen, et cetera, et cetera. Ja, dan kun je je natuurlijk voorstellen waar we over 5 jaar al staan. Dus mijn verwachting is dat we binnen 10 jaar gigantische banenverlies gaan zien.
Ja, binnen 10 jaar. Hè? Dus ja, dan kan het zo zijn dat wij misschien dan wel meedoen aan die hype en dat opgooien van het opstoken van het vuurtje. Maar hoe luister jij hiernaar?
Ja, ik heb het even opgezocht, want ik haalde het ook dit onderzoek aan van het WEF.
Ja.
En het klopt dat ze voorspellen dat er 85 miljoen banen verloren gaan. Maar er komen ook 97 miljoen nieuwe banen bij. Onder meer door AI. Dus als je die vergelijking trekt met het verleden. Vroeger had je een reisbureau, daar werkten een heleboel mensen. Nu werken er een heleboel mensen bij Booking. Net ietsje minder, moet ik toegeven. Maar er komen ook nieuwe banen door nieuwe technologie. Maar de grootste banenmotor gaat zijn nieuwe welvaart. Dus we gaan productiever worden door nieuwe technologie. Daardoor gaan we meer geld verdienen. Want we voegen meer waarde toe per gewerkt uur. En daardoor houden we geld over voor dingen die we misschien niet nodig hebben voor het voortbestaan van onze diersoort. Zoals nagelstudio's, rowcycleklasjes, havercappuccino's, lifestyle coaches, interieurarchitecten. Ik heb niks tegen die beroepen, begrijp me niet verkeerd. Nee. Maar het zijn echt typische welvaartsbanen.
Ja.
30 jaar geleden kon je ook niet voorspellen dat je op je elektrische fiets naar een spinningklasje zou gaan om een havercappuccino te drinken. Daarna?
Nee.
Ja, dat zijn wel banen die erbij zijn
gekomen. Ik moet denken aan mijn oma Zaliger. Die is natuurlijk al lang niet meer onder ons. Maar als ik die inderdaad had uitgelegd dat we geld hadden betaald aan mensen. Die yoga-klasjes bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat soort grappen. Dat had die generatie niet begrepen. Okay. Ja,
ik moet wel zeggen dat Aragorn en na dit fragment. Mijn fantasie staat wel al wekenlang aan door Aragorn.
Ja.
Ja, dus hoe ziet de toekomst eruit voor bepaalde banen? Ja, en ik denk dat onze fantasie daarin echt ook tekort schiet.
Ja, nou, wat we overschatten misschien de impact dat het ons meteen de hele wereld op zijn kop gaat zetten. Dus de verwachtingen zijn nu heel erg hoog en dat je meteen heel veel winst oplevert. Ik denk dat het je juist heel veel tijd en energie kost om zo'n systeem te implementeren. Dus dat overschatten we, denk ik.
Mm-hmm.
Maar op de lange termijn zal het juist gevolgen hebben die we inderdaad nu nog niet kunnen overzien. Dus de fantasie om die beroepen te bedenken die we nu nog niet kunnen voorspellen. Een voorspelling die ik in mijn boek deel op basis van een interview met een andere trendwatcher. Die zegt mental health gyms. Dus nu de afgelopen 20, 30 jaar zijn we allemaal aan ons fysiek gaan werken. We gaan sporten, de opkomst van de gym, aerobics, fitness. Dat was jaren 80, 90. Misschien dat we over 10, 20, 30 jaar wel allemaal aan onze mentale gezondheid gaan werken.
Ja?
Gen Z groeit nu op. Die maken er allemaal liedjes over. Vrouwtje, S10, Joost Klein die daarover zingen. En die generatie deelt over 30 jaar de lakens uit op de arbeidsmarkt, op school. Wie weet gaan ook bouwvakkers wel naar een mindfulness klasje.
Ik kan me er wel eens bij voorstellen in die zin dat het brein in ons hoofd het resultaat is van miljoenen jaren evolutie en nog net zo functioneert als 200.000 jaar geleden. Terwijl we allemaal hele nieuwe technologie hebben die in rap tempo ons prikkelt en noem het allemaal maar op. Dus dat inderdaad, hè, hoe je dat oerbrein gezond houdt in een wereld met moderne prikkels, dat inderdaad wel een key dingetje is. Daar doel je dan op, denk ik, of niet?
Nou, dat is een heel mooi bruggetje naar waar je het eerst over had in de uitzending. Namelijk die kinderen die te veel tijd doorbrengen op schermen. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal.
Ja.
En de gemiddelde kenniswerker is per dag ongeveer 2 uur bezig met social media. Zit 2,5 uur per dag op zijn smartphone. En is 3 uur per dag bezig met e-mail. Dat is best wel veel tijd.
Ja.
En dat zijn eigenlijk, als je erover nadenkt, ook vormen van AI. Want de reden dat LinkedIn, Instagram, Facebook zo verslavend zijn. Die algoritmen die worden getraind met jouw data. Dat is een vorm van AI. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen. AI maakt ons op dit moment niet productiever. Want het steelt onze aandacht. En zorgt ervoor dat we niet kunnen focussen. Dus je zou de stelling zelfs kunnen omdraaien dat het op dit moment de kenniseconomie niet ten goede komt.
Ja, we hebben zoveel banen gecreëerd. Die gaan over projecten en processen en teksten en ideeën. Volgens mij die banen, dat kan niet anders dan dat die drastisch gaan veranderen.
Ja, dat is een voorspelling waar ik wel iets in zie. Dat je inderdaad dat soort banen en ook controle, compliance, accountancy. En dat zijn banen die er heel anders uit gaan zien. Dus waarschijnlijk ga je dan veel meer een adviserende rol krijgen. Ook als tekstschrijver. Dat zie ik voor mogelijk. Maar ik denk ook dat we nog verder zouden moeten kijken. En moeten bedenken, oké, is AI misschien wel altijd nodig? En dat is een van de dingen die ik probeer te betogen in dit boek.
Precies, en dat is ook waarom ik voor de luisteraar die zich afvraagt, waarom begon Van Driel nou over zijn kinderen en schermen in het begin. Maar dat principe, hè, dat AI, hè, je ziet en je hoort het overal, het lijkt alles te overheersen. Maar dat vind ik ook een van de prikkelende stellingen van jouw boek. Dat jij zegt van, joh, ja, we grijpen nu heel snel naar AI, terwijl dat misschien wel helemaal niet de juiste oplossing is. Is dat dan het tweede wat je dan wel eens, want je zegt van, nou, er zijn een aantal dingen die mij irriteren aan het AI-debat. Ten eerste de doemscenario is dat we allemaal zonder baan raken. Dat vind ik een hele, daar erger ik me aan. Maar het tweede dan dus ook de overdaad dan nu?
Ja, nou het tech-solutionisme, als je in Google maakt op je vrienden en familie, dan gooi je dat woord erin.
Ja.
Het idee dat je met technologie...
Woordwaarde. Ja.
Goed galgje woord, tech-solutionisme. Ja. Het idee dat je met technologie alles kan oplossen. En het maakt niet uit waar je tegenaan loopt. AI is de oplossing ervoor. Ja. Klimaatprobleem gaan we oplossen met ChatGPT. Maakt niet uit dat het zoveel stroom gebruikt of zoveel uitstoot veroorzaakt. ChatGPT gaat de oplossing zijn voor het klimaatprobleem.
Als ik dat hoor, dan denk ik, yes, gelukkig, er is een oplossing. Maar jij ergert je er dus aan.
Nou, het gaat niet zozeer om wat ik erbij voel. Het gaat erom dat die techbedrijven die deze technologie produceren, die zouden we wat minder moeten vertrouwen. En we zijn eerst lekker gemaakt met Facebook en met Google advertenties, dat we daar allemaal omzet kunnen scoren. Uiteindelijk weten we dat mensen niet gelukkig worden als ze de hele tijd op social media zitten. Maar wij subsidiëren, sponsoren die bedrijven die ervoor zorgen dat wij met z'n allen meer burn-outs hebben dan ooit.
Ja.
Door daar te gaan adverteren. En ik denk dat we echt wel iets kritischer mogen zijn op de beloftes van Silicon Valley nu. En dat niet als de grote verlosser moeten zien voor alle onze uitdagingen. En ons moeten afvragen, hoe ethisch is het om met die technologie te werken? ChatGPT, Copilot zorgt voor heel veel uitstoot.
Ja.
De arbeidsomstandigheden van de mensen die modellen trainen zijn niet geweldig. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met sweatshops. Mensen in lage lonen landen doen werk wat wij niet willen. Heel erg belastend voor het milieu. En net zoals elke spijkerbroek is zoveel liter water. Elke 30 vragen aan ChatGPT is een halve liter schoon drinkwater.
Ja.
Dat is ingewikkeld. En B, misschien is er wel een andere oplossing denkbaar die veel beter is, goedkoper, ethischer. En daar sta je helemaal niet bij stil, want je wil iets met AI doen. En ik vind het zo'n raar idee. Het slaat zo nergens op dat we met z'n allen zeggen, ik wil iets met AI doen.
Ja, want hoe vaak hoor jij dat? Want jij reist het hele land door. Je komt overal, spreekt iedereen. Hoe vaak hoor je dit?
Meerdere keren per week en soms meerdere keren per dag dat mensen zeggen, ik wil iets met AI.
En wat vind jij dan?
Dat is het allerdomste wat je kan zeggen.
Zo?
Een loodgieter gaat ook niet 's ochtends naar zijn werk om zijn favoriete knijptang te gebruiken.
Nee.
Het is een tool. En wij, hoogopgeleide kenniswerkers, zeggen, maar ik wil iets met AI doen. Het kan een oplossing zijn voor een probleem. Maar het kan ook heel veel andere oplossingen overschaduwen. En het heeft ook nog eens een keer gevolgen, het inzetten van AI, waar je helemaal niet bij stilstaat.
Nee, wat je net al zei, van de klimaatgevolgen, dat soort dingen. Maar het zijn toch slimme mensen die tegen jou zeggen, ik wil iets met AI doen. Wat drijft ze dan, denk jij, om dat toch over hun lippen te krijgen?
Ja, de slimme marketing van Silicon Valley. Dus het andere doemscenario.
Maar het maakt heel veel dingen ook echt veel makkelijker. Ik denk wel dat we een cyclus hebben gecreëerd waarin we zo overgereguleerd zijn, zoveel werk hebben bedacht om maar aan het werk te blijven. Kijk, de consultancywereld, die ontzettend hoge tarieven, enorme projecten draaien. Ja, ik denk dat daar met AI gewoon superveel te winnen is en echt heel erg veel geld en tijd te besparen is.
Maar dit vind ik heel interessant wat je zegt. Want je noemt allemaal problemen op. We hebben te veel regulering. De gebakken lucht van consultancybureaus. Ben ik het helemaal met je eens. We hebben heel veel bullshitbanen, zoals ze genoemd worden.
Inderdaad.
Mensen die projecten managen. Het Rijk heeft een paar duizend communicatieadviseurs aangesteld de afgelopen jaren. Dit zijn allemaal dingen waarvan je af kan vragen, moeten we dat willen? Alleen is de vraag, is AI daar de oplossing voor? Je kan ook met z'n allen afspreken dat we elkaar weer gaan vertrouwen. In plaats van de hele tijd controleren. Het is een gewaagd idee.
Ja.
Maar het zou zomaar ook een oplossing kunnen zijn. En wat er gaat gebeuren, is dat je dus nu een technologische oplossing gaat inzetten in plaats van de kern van het probleem oplossen. En dat is eigenlijk heel zonde. Ja,
maar in jouw boek, hè, Aaron Merk, AI voorbij de hype, staan toch wel degelijk ook voorbeelden. Je had allemaal mensen aan die roepen, nou, ik gebruik het hiervoor en ik bespaar een FTE zus en zo. Weet je, toch hele concrete wins.
Absoluut. Dus ik probeer een genuanceerd verhaal te vertellen.
Ja.
En ik vind het AI-landschap heel erg gepolariseerd. Aan de ene kant heb je echt doemdenkers die zeggen, nou, ChatGPT is de duivel. Als je dat gebruikt, dan ga je meteen naar de hel. En je hebt de andere kant, heb je de AI-optimisten die inderdaad zeggen, nou, dat klimaatprobleem, dat lossen we wel op gaandeweg. En daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. En dat Facebook, Cambridge Analytica, uiteindelijk is het een prima bedrijf.
Ja.
En ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Net zoals je mensen ook niet kan verbieden om vlees te eten. Maar misschien moeten we het wel af en toe over hebben. Dat het niet echt te gek is voor het klimaat. Als we de hele dag alleen maar vlees eten en in privéjets vliegen. Daar kunnen we wel met z'n allen een gesprek over voeren. Dus nou, blij dat we het er vandaag over kunnen hebben. Want het doet nogal wat met de maatschappij.
Maar een van de dingen die jij dus signaleert is dat AI is er. Silicon Valley slaat op de marketingtrommel. Iedereen krijgt het een soort fear of missing out. Van ik moet er wat mee. Maar we weten eigenlijk niet wat. En ik hoor jou dus onder andere ook zeggen. Blijf kritisch nadenken. Hè, want je grijpt misschien naar de tech oplossing. Terwijl er misschien wel andere oplossingen voorhanden zijn.
Ja. Ja. Nou, dus dat, een bekend voorbeeld is het inzetten van een chatbot op een website. En dat is volgens mij een kostenbesparing, want je wil minder mensen in je klantenservice team hebben. Het gevolg is dat heel veel klanten niet heel erg blij zijn met de klantervaring, want zo'n chatbot, ja, die moet heel lang getraind worden, die werkt niet heel goed meteen. Mensen geven aan liever in de wacht te staan om een mens te spreken, dan met een chatbot te praten.
Maar dat is misschien een kwestie van tijd. Hè? Want ik bedoel, Aragorn Meulendijks hoorde ik die paar afleveringen geleden zeggen van, joh, die chatbots die worden zo goed. Die zijn misschien wel empathischer dan een gemiddelde mens. En weet je, kwestie van tijd. En dan weet je niet eens meer dat je met een chatbot communiceert misschien als klant zijnde.
Ja, ik vind het fascinerend. Dit appelleert erg aan het idee van antropomorfisme. Ja. Dat is het idee dat we niet met een computer aan het praten zijn, maar met een mens of met een ander levend wezen. En dat is ook echt een marketingstrategie van OpenAI geweest de afgelopen jaren. En nu natuurlijk weer helemaal met Omni. Dat die een echte vrouwenstem heeft. Die pratende AI. Het probleem is, het is een computer. En een computer is niet empathisch. Als ik zou zeggen dat dit glas water het koud heeft. Of verdrietig is. Dan noem je me. Dan hoop je dat ik hulp ga zoeken. En dat soort dingen zeggen we wel over ChatGPT. Het is empathisch. Het is een rekenmachine die antwoorden produceert op basis van data. CESA.
Juist.
En laten we niet.
Een beetje net zoals een autist eigenlijk. Die kan wel misschien met zijn intelligentie bedenken van ik moet nu zeggen, oh wat zielig. Maar ik voel het eigenlijk niet echt.
Ja,
dat is ook AI.
Ja, nee, ik vind een autist nog te gul geformuleerd voor een AI-systeem. Maar ik snap waar je heen gaat.
Ja, precies.
Ja. Maar het zijn wel eindelijk tools die je als ondernemer of als manager of als kenniswerker zelf kan gebruiken om je eigen werk beter te maken zonder daarin afhankelijk te zijn van overheid, want jij hebt het net over vertrouwen. Nou, dat begint natuurlijk daar. Andere bedrijven of ondernemers waar weer vertrouwen een groot issue is soms om in de samenwerking en waar altijd veel geld tegenover staat. Dus het is wat mij betreft, als ik kijk naar mijn dagdagelijkse werk, eindelijk een vorm, een tool waar ik zelf mee aan de slag kan om mijn eigen werk makkelijker te maken.
Oh ja, maar dat zie ik ook heel erg. Dus ik zie ook de voordelen en de use case en de business case en hoe het je in staat stelt om dingen te automatiseren of dingen te doen waar je zelf te laten doen waar je zelf geen zin of tijd voor hebt. Dat lijkt me ook heel duidelijk. En dat is ook wat aan bod komt in het verhaal. Ik interview verschillende ondernemers en experts die uitleggen hoe je slimmer werkt met AI. Dat is een deel van het verhaal. Maar dat verhaal, in alle eerlijkheid, ken ik dat inmiddels wel.
Ja.
Want dat is het verhaal wat ik overal hoor en lees. En wat ik nog niet zo heel veel lees, is dat je ook kritischer moet zijn op de gevolgen van de gevolgen. Dus wat je kan doen bijvoorbeeld is de prestaties van je collega's meten met AI. Dat klinkt als een logische toepassing, want dan hoef jij als manager, bedrijfsleider, ondernemer, hoef je daar minder tijd aan te besteden. Het gevolg is alleen dat mensen anders te werk gaan, want ze hebben door dat ze in de gaten gehouden worden. Ze durven sommige dingen niet meer te doen, want ze zijn bang dat ze het fout doen. Gevolg, de productiviteit keldert. Terwijl jij denkt dat je grip hebt op de resultaten.
Is dit een concrete, is het een waar gebeurd verhaal, zal ik maar zeggen?
Ja, nee, dit is een voorbeeld wat ik op basis van een van de interviews voor het boek gepresenteerd krijg. En zo zijn er veel meer van dit soort voorbeelden. Je gaat een sollicitatieproces inrichten met AI. Je hebt tot dusver alleen maar witte mannen aangenomen. Oké, dat is de dataset die je hebt. Geen wonder dat je daarna alleen maar kandidaten krijgt aangereikt die witte mannen zijn.
Ja.
En dat is niet eens.
Daar kan ik ook wel echt een uur over praten. Maar ik denk namelijk dat daar juist heel veel technologische toepassingen voor zijn. Die wel kunnen helpen om jou minder biased te laten zijn.
Ik wil nog, want tegelijkertijd, je kan natuurlijk zeggen ook, hè, van nou ja, AI, er zitten allemaal nadelen aan, kost heel veel uitstoot en CO2, noem het allemaal maar op. Maar ja, tegelijkertijd, de geest is uit de fles, it is hier. En volgens mij zijn er genoeg voorbeelden van technologieën waarvan je ook zou kunnen zeggen, ja, die moet je eigenlijk niet gebruiken, slecht voor het milieu, maar we doen het toch, want het is zo lekker makkelijk. Dus AI is here to stay, zou ik zeggen. Dan is ook de vraag van, hoe ga je er dus het beste mee om? En dat brengt mij op opleiding, onderwijs. Daar schrijf je ook over in je boek. Hoe moeten we bijvoorbeeld, als je het hebt over een leven lang leren, hè, dat is ook een thema wat we hier vaak aansnijden. Waarvan zeg jij van zo moet je dat inrichten als het gaat om AI skills? Waar moet je op focussen?
Ja, dus in het beste geval is AI een spiegel voor het onderwijs. Dus heel veel onderwijsinstellingen worstelen nu met ChatGPT. Want iedereen die ooit huiswerk heeft gemaakt, weet hoe fijn het is als je op een knop drukt en er komt een essay uitgerold. Dat snappen we.
Ja.
Nou, 80% van de studenten aan de UU heeft ooit wel eens generatieve AI gebruikt. Ik snap heel goed waarom. In het beste geval vraag je af, hoe kan een toets zo makkelijk zijn dat een chatbot hem kan maken? Dus misschien moet je wat meer aandacht besteden aan het leerproces in plaats van aan het leerproduct. Hoe heb je dat geleerd? Waarom is dit belangrijk? Laat zien hoe je dat allemaal doet.
Mm-hmm.
Daar zou AI een rol voor in kunnen spelen in dat proces. Misschien ook niet. Maar de grotere vraag is het erg dat mensen hun huiswerk maken met AI? En de ene zegt, nou ja, dat is niet erg. Wat is schrijven nou? Schrijven is gewoon het produceren van een tekst. Dat wordt steeds minder belangrijk. Over 10 jaar stuur je een voice memo naar de overheid. Dat maakt helemaal niet
uit. Ik kan me ook voorstellen, want dat geldt niet alleen voor onderwijs misschien. Ik heb nu al wel eens mensen in mijn kennissenkring die zeggen, waarom moet mijn kind eigenlijk aardrijkskunde leren? Ik bedoel, als hij dat wil weten, dan zoekt hij het wel op. Vind ik zo een hele stomzinnige. Maar goed, dat even daar gelaten. Maar je kan natuurlijk denken van dat hoeven we toch allemaal niet meer te leren. AI weet straks alles.
Dat is een geluid wat ik heel veel hoor. Maar er is ook een andere kant. En je zou kunnen zeggen dat schrijven je oefent om kritisch te leren denken. Ja. Heel letterlijk. Je hebt eerst een gedachte, dat zit in je hoofd. Dan staat hij op papier. Dan kan je er naar kijken. En dan denk je, dit slaat nergens op. Dit is eigenlijk heel goed. Dit moet scherper. Dit moet dieper. Als we dat automatiseren, als we dat uitbesteden, worden we misschien wel minder goed in kritisch denken. En dan komen we terecht in het tijdperk van slimme technologie. Artificial intelligence, smartphone. En hele domme gebruikers.
Ja.
En kritisch denken, dat lijkt me nou echt precies zoiets waarvan je hoopt dat je medewerkers, collega's daar heel erg goed in zijn.
Ja, dus wat dat betreft ook voor iedereen die nu luistert en met learning bezig is. Leuk natuurlijk die promptcursus. Maar denk ook eens na over kritisch denken ontwikkeling als vaardigheid. Is dat wat je zegt?
Ja, in een notendop. Ja.
Juist.
Ja.
Marieke, hoe klinkt dat?
Ja, ik ben nog steeds verrast dat jij vindt dat iedereen nog steeds topo moet leren. Want ik heb net met mijn zoon doorgenomen waar VELP precies ligt.
Ja.
Maar serieus, ik heb dat ooit eens geleerd, maar ik weet dat ook al lang niet meer.
Ja, maar dat zijn van die dingen, weet je wel, dat mensen redeneren dan. Ik ben accountant geworden. Dus wat had ik nou aan die aardrijkskunde die ik op mijn middelbare school geleerd heb? Ja, achteraf gezien weet ik ook wat ik precies nodig had en wat niet. Maar het geld gaat toch voor kinderen in eerste instantie omdat ze een soort algemene ontwikkeling aangereikt krijgen. Op basis waarvan je ook als kind kan denken, hé, dit vind ik interessant. Hier wil ik misschien mijn leven wel aan gaan besteden. Dan moet je er eerst mee in aanraking komen. Dus is mijn pleidooi, laat kinderen dingen leren.
Maar je moet leren leren. Volgens mij zeg jij dat.
Je leert het denken.
Ja.
En de vraag is of AI dat niet op bepaalde momenten in de weg staat. Dus als jij niet meer, als je nadenken of iets bedenken of iets maken ziet als iets wat je moet oplossen, als een probleem dat je gewoon kan automatiseren, dan worden we er vanzelf minder goed in.
Juist.
Dus laten we daar plek voor maken.
Ja. Kritisch denken. Leer je door dingen van verschillende kanten te bekijken. Dat heb jij gedaan in jouw boek AI voorbij de hype. Interviews met experts. Van alle kanten wordt het onderwerp belicht. Wat dat betreft dus een waardevolle toevoeging aan de boekenkast. Aaron Meerk, dankjewel.
Dankjewel.
Dit is Business Wise Experts op New Business Radio.
Ja, 2,5 uur van Business Wise Experts Rethinking Work. Marieke, ja, we hadden net natuurlijk een fantastisch 1,5 uur met Aaron Meerk. Goed werk verricht, maar we hebben nu toch een gast.
Ja.
Die heeft echt goed werk verricht. Ik zou bijna zeggen, misschien wel de Don Quixote van de Lage Landen. Vandaag aanwezig hier in Business Wise Experts Rethinking Work.
Je luistert naar Business Wise Experts Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, als ik zeg productiviteit verhogen, duurzame inzetbaarheid bevorderen. Wat zijn dan knoppen waar je aan kunt draaien? Marieke, wat zou bij jou te binnen schieten?
Ja, je hoort veel over vitaliteit. Sporten, bewegen. We hebben er veel uitzendingen over gemaakt. Niet stilzitten achter je bureau.
Zeker, maar productiviteit denk ik ook aan. Inderdaad, die AI tools, dit en allemaal slimme oplossingen. Maar je kunt ook denken aan voeding. Wat eet jij? Wat lunch jij op een werkdag, Marieke?
Ik probeer heel gezond te lunchen.
Wat is dat?
Crackers met salade en kipfilet. Okay,
ik kom verder doorgaans niet verder dan 2 bammetjes met kaas. Maar ja, de CEO die nu bij ons te gast is, die zie ik al meewarig kijken. Voeding, superbelangrijk. Onderzoek in de Britse Journal of Health Psychology bijvoorbeeld wijst uit dat eten van groente en fruit is goed voor de hersenen. Het voorkomt natuurlijk allerlei ziektes. En onze gast van vandaag, de CEO, die dacht volgens mij 9 jaar geleden, ik ga mijn mensen gratis gezonde lunch voorschotelen. Maar ja, De fiscus zei niet. Althans, hè, suikertax bestaat officieel niet, maar je betaalt ongeveer 10% tax, hè, op een blikje cola. Maar in dit geval zei de fiscus, meneer de CEO, betaalt u maar 80% extra belasting. En daarvan dacht CEO Rob Baan van Koppert Kres. Gaan we niet doen?
No way.
No way. Want die hebben te gast vandaag. Rob Baan, CEO Koppert Kres. Koppert Kres is een teler van microgroenten.
Ja, wij leveren de topgastronomie van de wereld. Met zo'n 70.000 restaurants per week.
Ja?
Met bijzondere smaak uit de natuur vandaan. Jaar rond. In de duurzame kassen. En heel smakelijk. Met heel veel inhoudsstof en gezondheid.
Dus je zit wat dat betreft al een beetje op gezonde voeding. Maar je wilde dus 9 jaar geleden jouw personeel een gezonde maaltijd voorschotelen. Gratis. Daarvan zei de Belastingdienst. Nou, dat is verkapt loon.
Ja.
Dus mag ik even vangen.
Ja.
En nou ja, goed, om het verhaal even kort. Dat heeft u misschien ook in de krant gelezen. Na 9 jaar juridische strijd tot aan de Hoge Raad.
Gewonnen.
Ja, gefeliciteerd. Ik heb echt het gevoel dat we gewoon even moeten klappen.
Ja, zeker wel.
Ja, ik vind het echt ontzettend knap.
Ja. Alsof je nog niet genoeg te doen had, hè, als CEO van een bedrijf met 200 medewerkers.
Jawel, maar dit was voor mij een principezaak.
Ja.
En te logisch. Ik zit in heel veel gremia met de overheid over gezondheid. Mm-hmm. Schooltuinen, schoollunches, beter eten, voedingscentrum, Dutch cuisine. Noem allemaal dingen op. En daar is het al helemaal bekend van eet veel groente. En in 2017 was er een congres, het Nationaal Voedseldebat. En daarin werd gezegd, nou, Nederland moet de gezondste delta worden binnen 5 jaar of 10 jaar. Maar dat gaan we voor elkaar krijgen.
Ja.
Sinds tijd is niks gebeurd. Er is een poster gemaakt, die heb ik gejat. Die hangt bij mij uit de zaak.
We waren hem ook kwijt. Iedereen zoeken. Hij hangt bij Koppert Kres.
Nou, ik heb niet gevoel ze echt gezocht hebben. En ik denk, ja, jongens, we weten het met z'n allen.
Ja.
We praten erover. We praten over minder ultra-processed food enzovoorts.
Ja.
Maar de lunch is het mooiste moment eigenlijk per dag om veel groente te eten. Je hebt honger. Het is lunchtijd. 'S avonds thuis hockey, voetbal, gym, optreden, toestanden enzovoorts.
Ja.
Ingewikkelde gezinnen om te eten. Als je 's avonds 250 gram groente moet eten, dan eet je in je eentje een halve bloemkool. Daar word je best wel chagrijnig van. Als je met de lunch 250 gram verstopt in soepen en dat soort dingen, lekker gemaakt, dan is het zo weg.
Ja, dus ik wil even terug naar dat. Want jij keek dus krap 10 jaar geleden naar jouw mensen rond lunchtijd in het bedrijfsrestaurant. Wat zag je ze daar dan eten?
Ja, veel cola en roze koeken.
Ja, en had je dan ook het idee van, joh, dat maakt ze minder productief?
Nee, zo kijk je niet naar. Maar je weet gewoon dat het niet goed is.
Hm.
Dus ik heb wel getracht met lesgeven en voeding en voedingsadviezen enzovoort. Jongens, dit kan anders. Maar je zag gewoon, het ging niet gebeuren.
Nee.
En het is al veel langer bezig.
Want wat voor mensen lopen er rond bij jou? Wat noemen ze? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De Koppert Kres medewerker, omschrijf ze eens.
Ik heb ze van alles, van ICT, AI-artiesten. ja, echt. Ik heb veel start-ups, studenten.
Ja.
En, maar ook heel veel productiepersoneel.
Ja, ook gewoon...
Dus morgen 6 uur beginnen. En om 12 uur echt wel een hongerklap.
Ja, zwaar werk verrichten, stevige mannen.
Ja, ja.
Maar jij zei van, nou, ik zie ze met cola en roze koeken binnenkomen.
Ja.
Het is niet dat de productiviteit er misschien aanwijsbaar onder leidt, maar je weet tegelijkertijd dat het niet goed is. En toen dacht jij van, nou, dat ga ik anders doen.
Ons mission statement, ons bedrijf is onder andere dat onze mensen gezond een pensioen kunnen halen. En dat, als je daar aan vasthoudt, dan moet je heel veel dingen doen. Goede schoenen, goede arbeidshouding, goede apparatuur, veilig.
Ja.
Alles goed regelen.
Dat wil, de overheid wil dat, dat jij dat ook doet, hè? Zorgplicht.
Nee, dat wil ik zelf. Daar heb ik de overheid niet voor nodig.
Okay.
Ik wil gewoon goed zijn voor mijn mensen.
Hmm.
En de overheid vindt dat ook, alleen die doet het niet. En werkt eigenlijk tegen. Dus die lunch is een fantastisch moment. Nou, daar hebben we heel vaak over geprobeerd. We hebben heel veel gesprekken gehad met de Belastingdienst van tevoren. Van kan dit, mag dit, enzovoorts. En we kwamen er niet uit.
Nee, want hoezo niet?
Nou ja, het zijn de regels.
Dus heel even terug. Want we hebben 2 dingen. De overheid wil dat je goed bent voor je mensen. Dus dat je zorgt dat ze gezond en vitaal op de werkvloer zijn. Daar heb je ook een plicht in als ondernemer volgens de overheid. En anderzijds heb je de werkkostenregeling. Waarbij een lunch, het weggeven van een lunch, valt onder 80% belasting.
Ja, ja. Maar... degene die wil dat wij gezonder zijn is VWS. Want ja, die loopt uit de klauwen met 110 miljard euro.
Ja, volksgezondheid.
Dus sociale zaken is natuurlijk zo'n onderwerp. Die zegt van er moet wat. Landbouw vindt eigenlijk ook dat we beter moeten eten.
Ja.
Alleen de Belastingdienst heeft die WKR-regeling.
Ja.
Een regel uit 1962, geloof ik of zo. Die wel elke keer aangepast is, maar die als ziel heeft van gij zult uw medewerkers niet in nature belonen, want u moet ze salaris geven.
Hmm.
Nou, en ik heb gezegd, ja, dat klopt dan, dat snap ik. Alleen, we gaan het anders aanpakken. Bedrijfsartsen bijgehaald, wat vind je van de gezondheid van de mensen? Nou, in alle discreetheid, want ik mag niks weten natuurlijk als ondernemer, het kan beter.
Ja, wat
nou, hoor ik niet te weten, ik heb nou mijn vingers omhoog.
Nou, ja, dus precies, ja, maar goed.
Gewicht,
dan,
gewicht ja, energie, ja. Pijnen, darmen, ja. Dat soort dingen.
Juist.
Maar dat weet ik allemaal niet, want dat is AVG, dat is allemaal discreet. Die hebben een afspraak gemaakt met de Arbodienst. Van kunnen wij dit als Arbo ingevoeren dat beter eten gezonder is? Ja, is de Arbodienst. Geweldig. Wij met z'n allen met de bedrijfsarts en de Arbodienst naar sociale zaken. Applaus voor jezelf. Geweldig. Hadden we eerder moeten doen.
Ja.
Bravo.
Tot zover. Nog geen vuiltje aan de lucht.
Nee. Ja. En dan komt de Belastingdienst en zegt ja, maar daar gaat de volksgezondheid niet over.
Nee.
Ik zeg oké, dan hebben we eigenlijk maar één ministerie nodig. Ministerie van Belasting, die echt gewoon alles gewoon bepaalt. Nou, dat had ik ook niet goed gezien. Maar goed, we kwamen er niet uit. We agree to disagree. En ik ben twee keer voor de rechter geweest. Twee keer verloren. En vorig jaar schreef meester Paul, de nieuwe advocaat-generaal van het ministerie van Financiën, zijn pleidooi over deze zaak. En dat begon met, echt met de zin van, toen ik het dossier opende, dacht ik kansloos. En hoe meer ik ging kijken en verdiepen in de motivatie en de ondernemer en het verhaal erachter. Ja, die heeft gelijk. Nou, dat heeft een jaar geduurd voordat het bij de Hoge Raad was. En dat is afgelopen vrijdag besloten dat ik gelijk had.
Dus de Hoge Raad heeft nu gezegd, Rob Baan, Koppert Crash, gij moogt uw mensen gratis lunch voorschotelen.
Ja, in de rechtszaak, die gebaseerd is op de strijd die ik vanaf 1917 tot 1918 gevoerd heb. Toen is de eerste zaak geweest.
Ja.
Daarin heb ik nu gelijk gekregen. De Belastingdienst heeft de regels aangepast in 2020.
Okay.
Dus als je nu zegt van nou, ik heb die regels, ik heb Robbaans artikel gezien, dus nou ga ik het ook doen. Kop eraf, want dat mag niet.
Oké, maar daar komen we straks om. Ik ben eerst even benieuwd, want je zegt inderdaad, want je hebt de eerste rechtszaak verloor je. Dat is bij het de gerechtbank. Daarna ga je naar het gerechtshof. Die zei ook meneer Baan. Ja, ik had denk ik al drie keer mijn bijltje erbij neergegooid. Wat maakte dat je toch doorgaat?
Je weet dat je gelijk hebt. En je weet hoe het gezond gesteld een keer gaat overwinnen. En regels zijn regels. Maar regels is ook maar gedrukte inkt op een stuk papier.
Ja. Maar is dit nou symptoom? Want ik denk toch ook bij wijze van spreken. Hè? Wat een land, weet je wel. Ik bedoel, gezond voedsel. We voelen allemaal aan. Dat is alleen maar goed. Nou. Sociale zaken, arbo. Iedereen roept, moeten we doen. En dan heb je één dissident. Namelijk de Belastingdienst. Ja. Die gaat ervoor liggen. En het is meteen, we moeten 10 jaar procederen. Om het logische alsnog logisch te krijgen. Wat zegt dat?
Ja, dat moeten die mensen zelf maar zeggen wat ze ervan vinden. Ik vind dat de politiek ook wel heeft zitten pitten.
Absoluut.
En ik heb dit echt wel aangekaart. De eerste keer rechtszaak, best wel publiciteit gezocht. Tweede keer nog een keer publiciteit gezocht.
Ja.
Daar heb ik heel veel negatieve communicatie over gehad. Van joh, egotripperij, ben je mee bezig, slaat nergens.
Ja, van wie nog?
Oh, ondernemers, mensen uit de fiscaliteit. Die kijken dat allemaal naar natuurlijk.
Ja.
En nu heb ik voor iedereen gelijk gekregen. Maar ik ben nu even bezig eventjes mijn oude dossier boven te halen van al die mensen die tegen mij azijn gepist hebben. Want ik heb nou eventjes van, ik heb hem toch gekregen.
Want dat is wat je meemaakt. Je krijgt niet alleen een weerstand van de Belastingdienst en de rechtbank. Maar ja, de rechtbank die moet de wet. Maar ben ik toch echt verbijsterd van. Dus ook collega ondernemers, fiscalisten.
Ja. Ja.
En dan is het vooral dat ze je verwijten dat je het voor je eigen eer en glorie doet.
Ja.
Okay. Maar binnen HR en ondernemerschap is het een grote strijd om je medewerkers vitaal en gezond te houden.
Ja.
En daarbij te ondersteunen. En je hebt heel veel projecten en ideeën die daarvoor gestart zijn. Maar eigenlijk werkt niks, want gedrag begint bij jezelf. Als jij een sportschool naast je bedrijf zet, dan moet je nog wel gaan. En als jij wil dat je gaat wandelen met een wandelgroepje, dan moet je nog wel gaan. Je kan een fiets cadeau geven, maar dan moeten ze nog wel op die fiets stappen. Terwijl dit, je moet eten.
Een mooi bord salade die inderdaad. Zwaar is, met een anchovisje.
Ja.
Iemand aanbiedt die eigenlijk liever een kadaverstaaf heeft of een broodje gehakt.
Ja.
Ja.
En hij pakt hem en hij eet hem op. En ik zie hem genoegen op te eten. En dag na dag en jaar na jaar Ja. Ja, daar word ik dan vreselijk trots
van. Maar ik moet wel zeggen, want ik ben zelf van huis uit echt een vleeseter. En salade. Dus als ik nu daar... Er zijn natuurlijk in de voorbereiding las ik over alle initiatieven die er zijn. Nou, ook je bedrijfskantines biedt eerst het gezonde voedsel aan. Minder kroketten, een paar keer per dag. Maar toch, als ik een kroket zie of een salade. En ik lunch niet elke dag in een bedrijfsrestaurant. Dan ga ik toch best wel. Ik word toch getrokken naar die kroket.
Dus moet die er niet zijn.
Ja, dus dat is ook.
Dus je hebt de keuze niet aanbieden. Dat is het principe dat we hebben.
Ja?
De slechte keuze wordt niet aangeboden.
Okay.
Bij onze ingang hangen een aantal bordjes. We say no to. En er zitten een aantal namen die iedereen bekend. Dus we say no to Nestlé, no to Unilever, no to Coca-Cola, no to Pepsi.
Dat hangt bij jou voor de deur van de bedrijfskantine.
Ja, dat komt er niet binnen.
Okay.
Als je het wilt drinken, dan doe je het maar buiten. Maar we gaan er binnen, wordt het niet gedaan. Dat geldt ook voor de chef-kok. Hè? Geen pakjes, geen zakjes. Je gaat zelf al het eten maken. En open keuken, iedereen kan zien wat er gebeurt. Er komen geen pakjes en zakjes.
Maar net zoals dat rokers niet voor de deur van het bedrijf, maar ergens in langs de zijkant geacht worden uit het zicht te roken. Dat geldt, bij jou geldt dat hetzelfde voor mensen die cola drinken.
Dat doen ze één keer en dan denken ze, dan worden ze weggestuurd. Ja. En ik heb ook heel veel mensen die bij mij werken, dat ze een klus aan het doen zijn. Die hebben eigenlijk koffer bij met eten.
Ja.
En kijk het erin en denk je, oh god, zie toch, je zal het elke dag moeten eten. Maar, en die zien dan de gratis lunch bij ons en die zeggen, ja, maar dat willen wij ook.
Ja.
Ja, die gaan om. Echt binnen
een
dag.
Want dat is ook even een beetje rethinking work. Hè, zou ik maar zeggen. Hoe krijg je dit verkocht? Even los van jouw zaak en jouw strijd. Maar je hebt een bedrijf. Daar werkt van alles en nog wat. En ook stevige kerels die zwaar werk verrichten. Ja. En echt zin hebben in een lekkere vleesstaaf.
Door het gratis
ook
te geven.
Ja, ik wou net zeggen. Je verkoopt het niet. Ja, ik denk dat wij ons geen voorstelling kunnen maken. Hoe het is om met minder geld leven te leven.
Ja.
Maar een gratis lunch en een gratis goede lunch, dat is super veel waard.
En het geheime wapen is de kop soep. Dat heeft onze eerste chef-kok uitgedokterd. Een goede kop soep zonder zout, want daar zijn we ook nog een keertje fanatiek in, geen zout, hoog op smaak, bevat al 100 gram groente. Dus als je die kop soep op hebt, dan ben je eigenlijk al, heb je die 100 gram al te pakken.
Ja.
En dat is het geheime wapen dat je ook gebruikt. Dus die kop soep is cruciaal.
Ja.
En die salade is die is gewoon. Hij ziet er ook fantastisch uit. Je krijgt het water in je mond als je langsloopt.
Maar ook want wat heb je meegemaakt? Want ik kan me voorstellen, toch mensen in eerste instantie denken als ze in de bedrijfsrestaurant komen en ze hebben niet meer hun bladerdeegachtige dingen en weet ik het allemaal, dat ze toch even denken. Huh?
Ja.
Hoe lang heeft dat geduurd voordat ze geswitcht zijn?
Een paar weken.
Een paar weken.
Ja. De zoutvaatjes gingen mee in de tas. En dat hebben we opgelost met een Nierstichting. Die hebben zoutvaatjes met een net niet doorgedrukt gaatjes. Er zit wel een rijstkorreltje in, dus geeft wel het geluid van zout geven. Op tafel gezet.
Ja, joh.
En dat werd gedaan, niemand had in de gaten. Want, kijk maar, als je een pompoensoep maakt en je wil hem op smaak krijgen, dan heb je een kilo zout nodig.
Ja.
Als je dan hete peper in gooit, is je ook vol op smaak.
Ja.
Het is ook het omdenken van de chef van, denk nou eventjes in gezondheid in plaats van smaak. Ja. En
weet je wat ik wel ingewikkeld vind? Je hebt een goede chef. En dat is voor veel bedrijven heel ingewikkeld.
Dat is niet waar. Er zijn heel veel goede chefs die tranen in de ogen hebben dat ze niet mogen doen wat ze kunnen.
Okay.
Ze hebben allemaal geleerd hoe ze het doen moeten.
Uh-huh.
En vervolgens moet het goedkoop vanwege die stomme 80% regeling. Ja, het mag niet duur zijn, dus het moet goedkoop zijn. Restaurants hebben heel vaak een lunch of een diner 's avonds dat de mensen eten. Dat moet goedkoop, maar ze moeten ervoor betalen. Dan ben je kok. Dan moet je betalen voor je eten. Dus wat gaat er gebeuren? Patat. Goedkope dingen.
Je bedoelt, vanwege die 80% werkkostenregeling kunnen bedrijven niet gratis aanbieden. Nee. Moet het betaald. Als het betaald aangeboden moet worden. Je kan je mensen weer niet €25 vragen voor een lunch of een diner. Dus moet het goedkoop. Dus word je gedreven in de armen van
in slecht eten.
Ja.
En in de voedingsindustrie.
Juist.
In plaats van het vers te maken. Nou, ik zit voor een industrie die vers maakt.
Ja.
Ons businessmodel is gezondheid en geluk. Dat maken wij. Dat vergeet ons te vertellen, maar groenten en bloemen en planten, gezondheid en geluk, dat is ons vak. En dat moet je uitdragen. Daar ben ik zo fanatiek in. Jongens, we weten dit. Doe het nou gewoon.
Ja.
En ik ben heel trots dat ik daar dit voor elkaar heb kunnen krijgen. Dat ik het ook kon veroorloven. En nu kijken of we dit kunnen ombouwen. Dus ik zat net te bedenken vanmorgen met iemand van wat kunnen we doen als actie. Maar als elke ondernemer nu gewoon elke dag een pot verse soep op tafel zet. Dat mag niet.
Nee.
Nou, dat is toch een heel mooi resistentiegebaar van wij gaan eventjes de belastingdienst een beetje gek maken.
Je bent er jaren mee bezig geweest. Twee keer deksel op je neus. En uiteindelijk gaat het dan naar de Hoge Raad. Je wist een jaar geleden al van, nou, het ziet er misschien wel goed uit. Want die directeur-generaal van Financiën, die had al gezegd, nou, ik ben hier heel positief over. Dus dan mag je gaan hopen op een positieve uitspraak.
Ja.
Hoe was dat? Je ging naar de Hoge Raad.
Nee,
zit je dan
in zo'n... het gaat online, man. Dat is helemaal niet leuk.
Oh, ik had een filmscène voor me.
Wachten tot die site ging veranderen.
Ah, joh.
Saai.
Ja, zeker. Ik dacht, we zitten er met z'n allen.
Nee. En
Rob Baan die juichend bij de Hoge Raad naar buiten komt lopen.
Nee, dat was
muziekje
gewoon,
eronder.
Nee, dat was gewoon online.
Oh, joh.
Ja,
nou. Maar dan nog, hoe voelde dat?
Ik heb gehuild.
Ja?
Ja, ik kan niet helpen. Ik word weer emotioneel.
Ja, mooi.
Ja, want?
Nou ja, om het complex te maken. Mijn vrouw is ernstig ziek. We zaten in het ziekenhuis voor haar darmfalen. En als je dan de bericht op je telefoon krijgt van we hebben gewonnen. Ja, dat was wel even een dingetje. Ja.
Wat denk je dan aan op zo'n moment?
En nou doorzetten. Want ik weet dat je regels veranderd zijn. En nou zorgen dat het moment er gepakt wordt. Nou wil ik ook overal in de wereld vertellen, jongens. Dit kan dus echt. Een advocaat-generaal is niet achterlijk. Die weet echt waar hij over het heeft.
Ja.
Als die dit bepaalt, dan moet er een wetsverandering komen. Dan moet er een wetswijziging komen. Kamervragen. Nou moeten we even doorpakken.
Ja, want die regels zijn veranderd, zeg je net. Ja. Maar je zegt ook, die kopsoep mag niet.
Nee.
Wat is er nou precies veranderd?
Het woord arbo mag je niet gebruiken met richting voeding.
Oh, dus het is eigenlijk de andere kant op veranderd. Ja,
het is
dan
nog erger geworden.
Oh, oké.
Okay. Oh. Maar nu ben ik het even kwijt. Want ik heb dus we hebben de strijd van Koppert Kress tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft gezegd, joh, Koppert Kress geven we gelijk.
Ja.
Dus jouw argumentatie destijds, hè, van joh, het is arbo dat ik mijn mensen gratis gezonde lunch geef, die is geaccepteerd.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar is het dan nu zo dat alleen Koppert Kress in Nederland gratis lunch mag aanbieden?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Maar de wet is in 2022 veranderd. Dus ik moet nog maar zien of ik het nu ook nog wel doe.
Ja, dus hij heeft gelijk gekregen voor 2020.
Nee, te 2022.
Ja, ja.
Dus tot die tijd heb ik gewonnen. Poef. En nu gaan we kijken wat er verder betekent.
Ja.
Maar daar laat ik het niet meer zitten natuurlijk.
Dus nee. Het is een beetje een vleesterm, maar nu ruik je bloed. Nu ga je door.
Nee, maar goed. Kijk, nu heb ik de grote organisaties, bijvoorbeeld een Veneca, Verenigde Nederlandse Cateraars, hebben gezegd, jongens, het is raar dat Rob die strijd in zijn eentje voert. We willen het al jaren.
Ja.
Jarenlang. Ja. Goede lunches geven.
Ja.
Maar dat vraagt een omdenken. Je moet echt zorgen dat er geen slecht aanbod is. Hm. Dus wat jij vertelde van die kantine, waar dus we beginnen met gezonde en dan eindigen we met de verrassing, het broodje kroket.
Ja.
Ja, dat broodje kroket moet er gewoon niet zijn. We hebben ook geen frituur in ons restaurant.
Nee.
Het is er gewoon niet.
Ja.
En het kan ook niet. Ik heb een restaurant waar ik de topchefs laat zien wat er gebeurt. Stel je voor dat er zo'n frituurlucht door je tent in hangt. Dat kan helemaal niet.
Nee, precies.
Nee,
dus er zijn dus je moet, wat er nu moet gebeuren is A, tegen
kamervragen.
Ja, precies. Want dit is dus inderdaad, die wet moet veranderd worden.
Ja.
Dus het moet uiteindelijk in de Tweede Kamer, in Politiek Den Haag, moet het gaan gebeuren. Zijn er al fracties waar je contact mee hebt die zeggen, Rob, we gaan ervoor, of niet?
Ja.
Mag je
ik denk dat de PvdA ermee komt, VVD komt ermee.
Ja.
En we zijn met nog een paar bezig. En het gaat van diverse kanten nu. Dus we zijn van alle kanten bezig nu. Van jongens, even gezond verstand.
Ja.
Het zit bij de advocaat-generaal. Die is akkoord.
Ja.
Nou, dan heb je al een heel goede basis om verder te gaan.
Ja, ik vind blijft dat toch een beetje. Het is toch een no-brainer, zou je zeggen.
Ja, maar heel even nog even plat slaan. Dus jij zegt eigenlijk, het aanbieden van gezonde voeding of lunches aan je personeel moet uit de werkkostenregeling en in het vitaliteitsbeleid.
Ja.
Juist. En dat is,
te simpel.
Ja, het is, dat blijft mij toch. Ik vind het wat dat betreft jammer dat Art van der Steur er niet kon zijn vandaag. Voormalig VVD-Kamerlid. Om eens uit te leggen van hoe kan het nou dat die raderen zo traag draaien. Dat iets wat wij binnen 20 minuten met elkaar begrijpen. En waarvan iedereen zegt, joh, dit moeten we toch gewoon doen.
Hij schaamt zich er ook voor.
Ja?
Hij vindt het verschrikkelijk.
Okay. Maar het is ook echt heel ouderwets.
Ja.
Maar het komt wel ergens vandaan, die werkkostenregeling.
Ja, dus, wat jij al zei van vroeger betaalden mensen kennelijk in natura.
Je salaris geven, niet in natura betalen.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Maar ik kan je vertellen, ik heb veel studenten in mijn start-up zitten. Ja, die eten bij ons dus middag gewoon een volle bak. En s'avonds een boterham. En die zijn helemaal gelukkig.
Ja.
En hun neus glimt en de haren glanzen. En ze zien er goed gezond uit. En top.
politieke strijd gaat dus gevoerd worden. Gelukkig heb je dus medestanders, waaronder Art van der Steur van de Nederlandse Vereniging voor Cateringorganisaties. En dus die gaan de schouders eronder zetten. Dus dat verhaal gaat lopen. Ga jij daar nog ongelooflijk mee bemoeien met het bewerken van die Tweede Kamer? Of ga je onderin?
Zeker als, boegbeeld.
Ja.
En ik ken genoeg mensen om de boel nog lekker te terroriseren. Dus ik ga wel door. En ik ga zeker een praatje maken met de Belastingdienst van jongens. En nu?
Ja.
Hoe gaan we nu verder? Want we hebben eigenlijk best een hele goede relatie gehad. Ook in de hele discussie. Maar het was gewoon we agree to disagree. Ja. De wet is anders.
Tot slot, ik bedoel, we hebben al best wat tips ook al. Zijn al in de uitzending aan bod gekomen. Maar als ik nu zit te luisteren. Ik ben een beslisser. Ik ga over vitaliteit in mijn organisatie. En ik denk van, hey, ik moet ook wat met die voeding inderdaad in die bedrijfskantine. Je hebt al een paar tips gegeven. Hè? Maar is er nog iets waarvan je zegt van, nou, ga daarmee aan de slag.
Kijk, wetenschappelijk is bewezen dat je 350 gram groente per dag moet eten. Het voedingscentrum zegt 250 gram. Want als mensen 150 gram eten, is 350 een onbereikbare grootheid. Als je luncht, is 200 gram groente altijd te halen. Dat is makkelijk.
Ja.
En wat mensen thuis eten, is meegenomen. Daarmee kan je als ondernemer je personeel echt stimuleren om gezond te zijn. Ja. En je verandert het gezin, want die gaan ook anders eten. En de omgeving ook. Want mensen zeggen van, joh, geweldig.
En angst voor oproer en dat mensen weggaan bij mijn bedrijf omdat ze geen kroketten meer kunnen eten. Daar moet ik niet te bang voor zijn.
Om lachen, want die kun je ook s'avonds ook kopen.
Ja, ja, als het maar gratis
als het
is.
Niet, als het niet aangeboden wordt.
Ja.
Je moet er gewoon de verleiding niet hebben. Een supermarkt, als je alleen maar gezonde dingen zou hebben, zou die 20% van zijn apparaat nodig hebben.
Juist.
80% is eigenlijk spul dat je niet nodig hebt.
Check. Mooie. Food for thought, zou ik zeggen. En daar doen we het voor bij Businesswise Experts Rethinking Work. Rob Baan, CEO van Corporate Crash, voorvechter van gezond eten. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Dankjewel dat je je verhaal wilde delen. Ongelooflijk veel succes
Dankjewel.
Met het vervolg van deze saga. Dankjewel.
Je luistert naar Businesswise Experts. Rethinking Work. Met Gerben van Driel en Marieke Dam.